Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet dit in een ander licht. Kan het toch anders?
Hallo allemaal, daar zijn we weer. Wat mij betreft met een econoom waar we trots op mogen zijn. Hans en ik kennen elkaar een beetje van mijn Rabobanktijd. Daar heeft Hans mijn baan aangeboden, maar lang verhaal, het mocht niet zo zijn. Hans is intussen chief economist bij Triodos Bank en bevlogen columnist bij het Financieel Dagblad over, nou ja, even in mijn woorden, de vuilkuilen van economie en economen. En Hans, jouw heilig huisje is, en een heilig huisje die we omver gaan trappen, is economische groei moet. Uitroepteken heb ik achterstaan.
Ja, dit is voor mij het meest voor de hand liggende heilige huisje. Niet zozeer omdat ik denk dat het meest belangrijk is. Je kan jezelf afvragen of je het überhaupt al over economische groei zou moeten hebben. Het is een consequentie van andere dingen. Maar wel omdat ik daar het vaakst over in discussie ben met mensen. En dat ook nog wel echt elke keer weer een polemiek oproept van mensen. Die denken, ja, maar je hebt het niet begrepen. En zo werkt het niet in deze samenleving. Dus daarom vind ik het wel een goed heilig huisje.
En als je zegt mensen, specifieke mensen of mensen in het algemeen?
Nou, dat begint bij, ik denk vooral economen en beleidsmakers. Ik kan me nog, maar dat is al vrij lang geleden een keer. Ik zat in een panel met Jan-Peter Balkenende. Het ging geloof ik over circulaire economie. En ik zei, het is denk ik al 6-7 jaar geleden. Toen zei ik een keer van, nou, het zou heel goed zijn als een circulaire economie ertoe leidt dat de economie niet meer hoeft te groeien. Omdat je dan alles hebt. Nou, dat vond hij toch zo'n raar idee. En dus het zit heel erg ingebakken in hoe mensen denken dat een samenleving moet functioneren.
Ja.
Heel diep.
En dus wat we eigenlijk nu gaan doen, hè, en dat is een vraagteken. Dus zet maar achter mijn zin een vraagteken. Wat we nu eigenlijk moeten doen, is dat we zeggen van, jij, ik, maar ook de luisteraar. We doen gewoon even 15 stappen terug. En we gaan kijken van, moet dat wel? Moet die economie wel groeien? Is dat is dat wat we nu gaan doen?
Dat is wat mij betreft wat we nu gaan doen, ja.
En even een voorbeeld, hè, want schiet mij associatief te binnen. Ik dacht op een gegeven moment, en dat denk ik eigenlijk nu weer, ik heb net een nieuwe Samsung S22, wil ik zeggen, maar ik weet het niet zeker.
Een nieuwe telefoon.
En dan denk ik, wat moet ik hiermee? Die 7 versies terug was goed. Het was stiekem beter. Want de batterij van deze, de reden waarom, gaat irritant snel op. En ongetwijfeld is mijn scherm mooier en de camera daarop scherper. En blijkbaar is deze heel goed, maar klein of kleiner. En dan denk ik, ja, ik zeg even wat. Hè. Vanaf iPhone 4 was het wel goed zo. Dus ik denk even vanuit die economische groei. Ja. Ergens denk ik, we hebben nu genoeg. We gaan niet dood. En ik snap, hè, daar hebben we het misschien straks over, dat er medische ontwikkelingen nodig zijn, technologische ontwikkelingen nodig zijn. Maar ik heb het gevoel dat die groei nu, terug weer naar de smartphone, dat wordt natuurlijk op een hele onethische manier gemaakt. Hè? Ik dacht met mijnen uit Congo, waar,
ja, met conflictmineralen en metalen, zoals we dat dan noemen.
Ja, met giftige stoffen en met halve slavenarbeid. Dan denk ik, ja, oké. Dus ik begrijp, hè, dat de luisteraar denkt van, ja, maar we hebben toch natuurlijk ontwikkeling nodig en techniek. En dan denk ik, ja, prima. Maar we doen meer kwaad dan goed met die economische groei. Dus ik ga weer terug naar mijn Samsung. Ergens denk ik, nou, dit was prima, maak hem nu maar duurzaam. Maar hij blijft ieder jaar pompen ze, of het Apple is of Samsung of UI, pompen ze nieuwe telefoons uit.
Ja.
Met slavenarbeid. En dan denk ik, ja, die groei hoeft van mij niet. Is dat een beetje wat je bedoelt?
Nou, voor een deel. Je kan je vraag stellen bij wat die groei of die vooruitgang in deze zin doet voor waar het uiteindelijk om gaat, hoe gelukkig wij zijn als mensheid. Maar je kan ook de vraag stellen, in welke mate past die, hè, groei is niks anders dan meer economische activiteit. En de past het nog wel in, op onze aarde? Hè? Gewoon past het nog binnen de grenzen van onze aarde, de hoeveelheid economische activiteit? Of kunnen we dat op een andere manier doen? Ze hebben eigenlijk twee discussies die, als het gaat over economische groei. Wat hebben wij eraan als mensen? Gewoon, stel dat het er is, wat levert het ons wat op? En de andere discussie is, op macroniveau, past het eigenlijk wel binnen planetaire grenzen? En zo niet, hoe werkt dat dan? Dus dat zijn twee verschillende discussies, waarbij het misschien goed is om met de eerste te beginnen. Die gaat over, van, nou worden we er nou gelukkig van? Want dat is eigenlijk de grondreden waarom economen denken van ja, maar economische groei is logisch. En dat heeft heel erg te maken met de standaard aannames in de economische theorie.
Ja. Kunnen we die misschien toelichten? Want ik begreep van jou, jij bent bijna PhD, hè? Dat ben je aan het afronden. Maar we hebben op dit moment, hè, hebben we bijna economie gestudeerd. En inderdaad, economen maken een hoop eenvoudige aannames over mens zijn, over mensheid. Ja. En daar bouwen we vervolgens de hele wereld op. Dus misschien is het ook goed om daar iets over te vertellen, ja, voor de luisteraar.
Nou, en dan misschien ook met de nuance, hè? Want als je de economen ook leest waar uiteindelijk die aannames vandaan komen, in hun originele werken staan altijd genoeg disclaimers waarom dit ook maar een aanname is.
Ja.
Maar vervolgens wordt er een heel construct op gebouwd. En het werkt eigenlijk vrij simpel. Je zegt van het nut, dus uiteindelijk het geluk wat mensen kunnen ervaren, kunnen we zien door het handelen van mensen. Of we nemen ofwel een utilitaristisch standpunt. Dus het gaat over de consequentie van het handelen.
Zoveel geluk voor zoveel mogelijk mensen.
Ja, ja, en dan nemen we vervolgens ook nog aan van ja, maar dat handelen en dat geluk hangt vooral af van hoeveel mensen kunnen consumeren. De rest doet er ook wel toe, maar even niet in onze modellen, want dan kunnen we niet zo makkelijk meten.
Ja, en dan vaak ook nog van tussen twee producten.
Ja, en markttransacties dan is dan de aanname. Hè? Van als je dingen koopt, dan is het een uitoefening van jouw preferenties, van jouw voorkeuren. En die prijs is blijkbaar wat je ervoor over hebt. Dus die prijs is een vrij goede benadering van het nut wat jij ontleent aan dat product.
Ja, dus even voor om gewoon even gelijk al
Laten we teruggaan naar jouw Samsung.
Ja.
Dus economen zouden zeggen die S22 die jij gekocht hebt, dat is een perfecte illustratie van het nut wat jij eraan hebt ontleend. En wat je net in het begin zet, ja, dan heb je het gewoon niet begrepen. Hè? Want een econoom zou zeggen van ja, jij hebt het gekocht, dus blijkbaar had je er zoveel geld voor over, dus blijkbaar is het jou waard, dus we kunnen dat prima aannemen dat jouw nut ofwel jouw geluksbeleving is van die telefoon.
Ja, en ik wil daar even gewoon iets complex aan toevoegen, is terwijl met diezelfde smartphone kan ik, ik heb in Italië gestudeerd, kan ik mijn vrienden in Italië zo bellen en het is ook nog eens gratis.
Ja.
Sterker nog, ik kan gewoon video bellen, dat is gewoon Star Trek, hè? Ik kan ze gewoon zien. Maar daardoor is het wederzien van die vrienden fysiek minder waardevol. Je hebt alles al, foto's gestuurd en
Ja, maar goed, dan...
Dus waar blijft dat in dat economische model?
Nou, dat is gewoon niet zo heel relevant. In heel simpele economische termen. Nee, maar laat me even afbellen. Dus, ja. dus het simpele idee is, jij koopt iets, dat geeft jouw voorkeuren aan en daar word je gelukkig van. Dus wat dan de consequentie is van als je dat aanneemt, hoe meer je kan kopen, hoe gelukkiger je kan worden. Of hoe goedkoper dingen worden en waardoor je dus meer kan. Dus als je niet meer inkomen hebt, maar als dingen goedkoper worden, kan je dus ook meer spullen kopen en daar word je gelukkig van. Even de hele basale aanname die daaronder ligt. Nou, als je dat dan doorvertaalt naar hoe wij onze economie hebben ingericht, dan krijg je dus het idee, en dat klopt, hè, toen de economische, deze theorieën werden bedacht, eigenlijk vooral jaren 20, jaren 30... En uitgevoerd in de nationale rekeningen, zeg maar, ons boekhoudstelsel van de wereld en de nationale economieën, ging het eerst om oorlogsproductie, jaren 30, jaren 40, daarna om wederopbouw. En dat ging over productie. Huizen maken, zorgen dat mensen genoeg te eten hadden. Hele super relevante dingen die je kan meten. Waarvan je kan, ook nog echt wel kan zeggen, van, nou, hoe meer spullen er zijn als er schaarste is. Hè, economie zou toch eigenlijk de wetenschap moeten zijn die probeert te concentreren op wat schaars is en hoe je dat zo goed mogelijk en efficiënt mogelijk kan verdelen, was dat heel relevant. En er was helemaal niks mis mee om het zo te benaderen. Maar op een gegeven moment, zeg jaren 60, zag je toch wel dat het een aantal dingen misgingen met het idee van meer is altijd beter. De negatieve effecten, hè, want als je alleen maar bezig bent met marktproductie, zoals we dat noemen, dus dingen die je kan observeren, alle schadelijke effecten van die productie met jouw telefoon, dat hebben we nog steeds niet opgelost. Alleen die schadelijke effecten werden steeds groter.
En we deden net nog steeds niet in dat model, hè? Dus die neveneffecten, die zijn maar voor de echte wereld. In het economisch model gaat het steeds beter met mij.
Ja, en
met de wereld.
Een tweede vrij makkelijke ding om dat te laten zien is dat het gaat alleen maar over het hier en nu. Over jouw consumptie, jouw transactie in het hier en nu. En de aanname is dat het intertemporeel is. Dat het dan ook voor de toekomstige generatie geldt. Maar dat is een rare aanname.
Vooral met het klimaat en het milieu is dat de toekomstige schade is ook een neveneffect. Die moeten we eigenlijk meenemen, maar dat doen we niet. Hè? Dus dat is ook niet zomaar een slechte aanname. In deze tijdsgeest is het een vreselijke aanname.
Nee, dat is een heel groot probleem. En daar loopt een hele diepe discussie in de economische wetenschap van. Er is echt al heel lang over nagedacht hoe je met toekomstige generaties moet omgaan. Maar dan wordt hetzelfde bij een investeringsvoorstel. Wordt er een discount rate genomen, ofwel een rentevoet. Dat zegt van toekomstige. Bij financiering is het toekomstige inkomsten, die ga je verdisconteren. Die zijn nu niet zoveel waard. Dus hoe hoger de rente, hoe minder ze waard zijn. Dus tijdsvoorkeur.
Ja. En voor de luisteraar, het is gewoon minder waard. Want het heeft in de toekomst schadelijke effecten. Ja.
Maar als je dat doet met onze leefomgeving, bijvoorbeeld met biodiversiteit, die essentieel is op een minimumniveau om überhaupt als samenleving te kunnen functioneren, en je zegt nog steeds dat het in de toekomst minder waard is, dan kan het dus zijn dat jij het zo kan beredeneren dat je zegt, oké, de zeespiegel stijgt met 5 meter, misschien in 2100. De economische schade is best groot, maar ja, we hebben een rentevoet, dus we vinden het nu minder waard. Dus het is nu niet eens rendabel om onze dijken te gaan verhogen. Want dat komt later wel. En het is nog erger als je dat doet met soorten die kunnen uitsterven op het moment dat ze er niet meer zijn. Dus met eigenlijk alle kantelpunten die je hebt in ecosystemen. Als je die gewoon niet meeneemt en zegt van we doen gewoon een discontovoet en dan zien we het wel. Dan maak je fatale fouten in hoe je kijkt naar het belang van economische groei. Want dan
is alles gereduceerd tot economische groei en alles is een rekensom gemaakt. Hè? Dus dat ik een mammoet niet meer bestaat, dan kunnen we eigenlijk beargumenteren, maar dat was het mij waard, want ik had daardoor een nieuw telefoon. Dat is eigenlijk wat je aan het vertellen bent.
Ja, en eigenlijk ook natuur is alleen maar waard wat het oplevert voor de economie. Dat noemen we dan ecosysteemdiensten. Hè? Wat is een boom waard? Een boom waard is het hout waard. Is de waarde van het hout wat je kan gebruiken. Ja, waar je papier of een meubelstuk van kan maken. Dat is de waarde van een boom. En niet de waarde van een boom in een ecosysteem. In de rol die die speelt voor
zuurstof.
Voor zuurstof of bomen. Voor insecten. Dat doet er even niet toe.
Ja, ik vind het heel leuk. Want helemaal aan het begin, toen Hanneke er nog was, hadden we gewoon een episode gemaakt. We hebben een andere definitie nodig van succes, volgens mij. En dat kwam eigenlijk heel veel van economische groei. Dat kwam eigenlijk op hetzelfde neer. Ik vind dit heel leuk. Ik wil even teruggrijpen op een paar andere dingen die je zei. Want ik merk met heilige huisjes, die we nu al, weet ik veel, 3 seizoenen bespreken. Het had altijd ergens een functie. Dus ergens heeft het gewerkt. Dus ik hoor jou zeggen, weet je, in de jaren 20 en 30, tijdens oorlogen of bij de wederopbouw, even in mijn woorden, zaten we wat lager in de piramide van Maslow. Dan was het, aantal huizen, mensen zijn dakloos, meer productie, meer nut, meer geluk.
Ja.
Iedereen moet te eten hebben, meer productie, meer. Maar hoe hoger je komt in de piramide van Maslow, waar je een stukje zingeving, of ja, allerlei moderne varianten daarvan ook, hè, kunnen leven überhaupt op dit planeet, merk je dat die rationaliteit niet meer opgaat. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is voor ons hier in het Westen zeker. Dan gaat die rationaliteit niet meer op. Maar je moet het een beetje uitkijken met het te generaliseren. Want er zijn natuurlijk nog genoeg plekken op deze wereld waar het wel degelijk ertoe doet dat je, hè, als je met $1 of $1,90 per dag moet rondkomen, dan praat je gewoon over absolute armoede. Dus daar is het, en dat is ook de nuance in dit hele verhaal. Economische groei is op sommige plekken hartstikke nodig, omdat de eerste levensbehoeften er niet eens zijn. Dus het gaat echt over de basic needs die je eerst moet hebben. Dus inderdaad, te vergelijken met de piramide van Maslow, klopt volledig. Maar daar komt dat tweede element bij, wat ik in het begin zei. En dat is ook historisch te verklaren, dat Herman Daly, een ecologisch econoom die vorig jaar is overleden, heeft het al tientallen jaren geleden gezegd, van economen kijken eigenlijk naar economics of the empty world. We doen net alsof de wereld leeg is, zodat je alles uit de natuur gewoon in de economie kan trekken en dat nooit consequenties heeft. Je kan ongebreideld vervuilen en je kan alles doen zonder dat het consequenties heeft.
Dat komt natuurlijk ook heel lang, hè?
Precies, dus het is ook helemaal niet raar.
Maar de theorieën zijn gewoon achterhaald. Ik kan me nog een episode van Mad Men herinneren. Ik weet niet of je dat gekeken hebt.
Ja, heb ik al gezien, maar een jaar geleden alweer.
Ja, nee, maar het is ook de film niet uit je hoofd te kennen. Maar het was denk ik gewoon een hele subtiele knipoog. Ze waren picknicken. En toen gooiden ze gewoon alles zo in dat park. En dan lieten ze zo achter en dan gingen ze weer. Ja. Dat was allemaal plastic. Dus ja, zo hebben we ook heel lang geleefd. Alleen zo kunnen we niet meer leven, want de planeet raakt op.
Precies. En dat maakt het dus lastig. Hè? Dus dat je aan de ene kant zegt, ja, maar om gelukkig te zijn, om een goed leven te hebben, geldt nog steeds voor miljarden mensen op deze aarde, dat gewoon materiële welstand ertoe doet. Terwijl aan de andere kant je ziet dat het hele systeem, dus de globale, de mondiale economie, niet meer past binnen de grenzen van de aarde. En dan niet alleen klimaat, maar ook biodiversiteit, ook al die andere grenzen die wetenschappelijk zijn onderbouwd. En we weten ook, en dat maakt het complex, dat alle economische activiteit heeft consequenties voor ons ecosysteem. En dan hebben we het dus niet alleen over klimaat, is waarschijnlijk het makkelijkste op te lossen, waar je nog echt wel kan zeggen, oké, we kunnen het zo met heel veel technologie en heel veel beton en heel veel opslag van CO2, kunnen we misschien nog wel ervoor zorgen dat we een economie kunnen hebben waarbij, als we de juiste besluiten nemen, waarbij het klimaat niet helemaal het een grootste probleem wordt. Maar dan stel ik me een soort betonnen wereld voor, met alleen maar windmolens en zonnepanelen en helemaal lege graven van alle metalen en mineralen die nodig zijn voor die transitie. En zeggen van, nou ja, dit is mooi gelukt, maar er is geen biodiversiteit meer en het wordt er echt niet leuker op.
Ja. Dus is het, Hans, is het, dit is denk ik de tweede keer dat ik een paradigma noem of uitleg in een podcast. Maar zitten we niet in het verkeerde paradigma?
Ja, ik denk heel erg, daar ben ik de laatste tijd best wel veel mee bezig. Of ik probeer het te snappen, hè. Dit is meer een intellectuele exercitie. Maar ik moet zeggen, bij Trilas proberen we het ook te doen. Ik weet niet of je het werk van de Tipping Nella Meadows kent. Die heeft al in 1999. Nella Meadows is een van de auteurs van de Club van Rome van Limits to Growth in 1972. En zij heeft eind jaren 90, ze zit heel erg in de systeemtheorieën en systeemdynamica. Want het model van de Club van Rome was eigenlijk het eerste systeemdynamisch model. En met een systeemdynamisch model bedoel ik een model waarbij je eigenlijk alle relaties in kaart wil brengen tussen verschillende grootheden. Maar je doet het niet op de economen manier, op de Jan Timbergen manier. Waarbij je op basis van het verleden de verbanden gaat schatten. Dus die zijn dan vrij vast en daarmee ga je de toekomst proberen te snappen. Nee, je maakt die verbanden op zo'n manier dat je veel meer flexibiliteit geeft, dat je dus ook niet-lineaire verbanden kan laten zien. En dat is dus geen voorspelling die je daarmee maakt, maar je geeft wel inzicht. Nou, terug naar de vraag paradigmaverschuiving. Wat zij dus zegt, als je in een systeem Dus een systeemdynaam is een systeem waarin relaties liggen tussen bepaalde grootheden. Alleen maar zitten te morrelen aan de relatie. Je laat de verbanden hetzelfde. Maar je gaat bijvoorbeeld het iets minder onduurzaam maken. Hè? Je gaat in plaats van een... auto's zijn altijd makkelijk. Van een verbrandingsmotor heb je een elektrische auto. Maar je laat ze verder met z'n allen nog exact hetzelfde doen. Dan heb je dus...
Dit is precies wat we nu gaan dus met vliegtuigen. Dus we zijn op zoek naar duurzamere vliegtuigen. Het enige wat we bedoelen is we blijven leven zoals we leefden.
Precies.
Alleen die vliegtuig gebruikt iets minder brandstof. Of wat iedereen nu massaal doet. Omdat je vliegt, plant je heel veel bomen.
Dit zijn typisch voorbeelden van wat zij dan noemt shallow solutions. Dus van oplossingen die geen systeemimpact die houden het systeem volledig intact.
Maar draaien een paar knopjes, een paar variabelen.
En als je heel goed kijkt naar ook bijna al het beleid wat we doen. En daar is ook mijn heilige huisje, de economische groei moet blijven. Dus we gaan een klimaatmaatregel, wil die succesvol zijn, gaan we de net return uitrekenen. Want het moeten we ook wel iets van groei opleveren. En vervolgens moet het nog iets verduurzamen. Dus je gaat within system solutions, je probeert binnen het systeem, binnen het paradigma dus ook, ga je kijken van hoe kan ik dat verduurzamen. En de enige manier om dat fundamenteel te veranderen, is te kijken wat zijn de root causes van, wat zijn de echte oorzaken, de diepgewortelde oorzaken van onze problemen. En die moeten we aanpakken, want dan wordt het waarschijnlijk veel makkelijker als je het paradigma ziet en snapt en beschouwt, dan kom je veel makkelijker met veel minder moeite tot andere oplossingen. Dan blijkt het helemaal niet zo moeilijk te zijn om geen groei te hebben. Dan blijkt het helemaal niet zo moeilijk te zijn om het vervoer te verduurzamen. Want dan kan je allemaal deelauto's en dan richt je stad anders in. En dan, weet je, dan kom je tot hele andere uitkomsten. In plaats van heel moeizaam in de weg blijven zitten in dus een verkeerd paradigma.
Ik ben zelf systeemveranderkundige. Zeg ik wel in alle bescheidenheid, want in hoeverre je dat kan zijn, het is nog nooit gelukt. Hè? Dus, maar ik werk dus bijvoorbeeld met causale diagrammen. En dan breng je zo'n systeem in beeld en dan gaat het ook verder dan de eenvoudige lineaire relaties. Hè? Dan kijk je ook naar wederzijdse causaliteit of naar loops. Hè? Naar
dus, feedback loops, ja.
Ja, naar feedback loops inderdaad. Alleen, terwijl ik naar je verhaal aan het luisteren, en dat stel ik alleen, terwijl ik naar je verhaal aan het luisteren was, dacht ik, ja, dit gaat om de global economy. Dus die krijg je, dat hele systeem krijg je natuurlijk nooit in one room. Dus waar het uiteindelijk om gaat, en als dat niet duidelijk is, zal ik het zo verduidelijken. Dit is altijd relatief. Je kijkt altijd naar je buurman. Dus geluk is relatief, hè? Als ik terugkom bij dat eerste punt. Het interesseert me helemaal niks, Hans, dat er iemand in Breda de loterij heeft gewonnen. Maar als mijn buurman de loterij wint, word ik daar echt depressief van. Ja. Dus ook met bedrijven, ook met triodos, ook met landeneconomieën, kijkt men altijd, ja, wat heb ik relatief ten opzichte van mijn buurman gedaan? Want dan heb je mij iets ontnomen.
Of ten opzichte van je eigen verleden, wat ook een belangrijk is.
Dat kan ook. Maar nu ook, want dan denk ik van, ja, je hebt helemaal gelijk. We moeten naar een ander systeem toe. Maar dan is wat er vaak gebeurt op individueel niveau. Als ik overstap naar een nieuw systeem, ja, dan heb ik geen gains, wil ik zeggen. Dan heb ik geen welvaart, dan heb ik geen nut, dan heb ik geen... Maar de rest wel. En dan ben ik eigenlijk alleen maar benadeeld met dat nieuwe systeem.
Dat klopt, hè? En daar zitten we middenin. En, want dat is de reden waarom er zo weinig verandert. Waarom je dus in het systeem blijft zitten. Maar er zijn...
Want het systeem loont.
Ja, omdat dat systeem loont. Omdat het zijn gevolggevestigde belangen die het systeem blijven behouden. En dan ga je echt niet over de toekomst nadenken. Maar, en daar zitten we volgens mij langzaam maar zeker in. Als er genoeg mensen beseffen dat een systeem niet meer houdbaar is, dat hoeft niet iedereen te zijn, maar dat moet een kwart van de bevolking of zo zijn. En die dus echt geloven, oprecht geloven, dat we het systeem moeten veranderen, zonder dat het gaat om die rationele economenafweging van het loont voor mijzelf. Nee, het is een collectief goed, dat andere systeem. Dus je gaat anders nadenken over... Neem de klimaatbeweging op dit moment. Het is echt niet dat mensen op de A12 gaan staan om... dat ze denken dat hun leven... Ja, ze maken zich verschrikkelijk zorgen. Dus je krijgt een we hebben begonnen met die economen en hoe zij gelukkig... je krijgt een... Dus dan zie je meteen dat die definitie van economen over geluk... dus misschien helemaal niet zo passend is in sommige tijden. Maar als je dus, en dat is het paradigma... als je daar dus wel aan blijft vasthouden als maatstaf voor beleid... dan heb je een disconnect met hoe mensen zich ook voelen... en waar mensen zich druk over maken. Want dan heb je daar ook geen, heb je ook geen instrumentarium voor... om dat te snappen. Zeg, ja, dat is reden. En dan vervolgens gaan beleidsmakers dat weer rationaliseren... gaan we plaatsen. Maar dat is niet het gesprek wat mensen willen hebben dan.
Ja, volgens mij raak je daarmee een essentieel punt... dat er een vervreemding ontstaat bij de mensen. Maar voordat we... want ik word daar heel enthousiast van... maar voordat we daaraan verder gaan... je zei twee punten, hè? Dus hoe gelukkig word ik als mens? Daar hebben we het over gehad. Maar je zei ook, meer economische activiteit is beter. Moeten we daar ook nog over hebben of is dat gewoon helder?
Ja, ik hoor niks.
Jouw geluid is weggevallen.
Ja, mijn geluid is... wacht.
Ja, is niet zo'n ramp hoor. Ik knip er gewoon uit. Het zal wel de eerste keer zijn dat ik überhaupt iets knip.
Ik probeer even een koptelefoon op te zetten, want ik hoor echt helemaal niks.
Wij hadden even een technische storing, maar we zijn er weer. Hans, vertel, weet je nog waar je gebleven was? Dus ik vroeg van, denk ik trouwens, we hebben het over, ja, weet je, hoe gelukkig worden we nu als mens van economische groei, van nut, van...
Ja.
Maar het tweede punt was ook van... En meer economische activiteit, dat is wel beter. Ik weet niet of we daar voldoende over gehad hebben.
Ja, nee, daar hebben we nog, denk ik, nog niet voldoende over gehad. Want we gingen al heel snel richting het systeem veranderen en de grenzen van de aarde. Ik denk dat het andere element is, waar word je dan nog... Wat is dan vooruitgang uiteindelijk? Hè? Van,
ja.
Zolang... En dat ging heel lang goed. Kijk, economische groei... was een goede benadering voor vooruitgang, als waar we het wel eerder over hadden, als je meer producten kon kopen, zolang het relevant was. Op een gegeven moment voelen mensen ook wel aan dat het misschien niet meer het beste argument is. Maar dan is er nog steeds wel een politiek of een verdelingsargument. Wat raakt aan wat jij net ook zei. Van als er meer te verdelen is, is het ook minder erg dat sommige mensen heel rijk worden. En is het ook veel makkelijker om besluiten voor elkaar te krijgen. Er is gewoon meer. Als de koek kleiner wordt of gelijk blijft, dan is het een acuut verdelingsvraagstuk. Van als de een meer krijgt, krijgt de ander minder.
Zero sum game.
Een zero sum game. Dus wat voor politici en voor de hele samenleving makkelijker is, is als alles gewoon groeit. Want dan heb jij ten opzichte van je buurman, kan jij erop vooruit gaan zonder dat de buurman het slechte krijgt. Dus die wordt niet meteen heel boos op jou. Jij gaat er ten opzichte van jouw verleden op vooruit. Dus je hebt ook het gevoel van, hé, ik heb perspectief, de toekomst ziet er mooier uit. Maar dat is dus een andere functie van groei dan te zeggen, we hebben het nodig. Nee, we hebben het niet nodig. We willen gewoon een vooruitgangsgevoel hebben en dat definiëren we in termen van economische groei. Want dat is een andere kant. Dat dus, wat je daarmee krijgt, is dus een samenleving en ook bedrijven en ook overheden die zich daarop gaan richten. Dus je krijgt bedrijven die zeggen van, nou, ik moet winst maken. En eigenlijk moet ik winst maken om die winst te maken. Zo werkt een economie. Krijg je productiviteitsgroei, hè? Dus dan gaat je proberen dingen efficiënter te doen. Doordat je dingen efficiënter doet, heb je eigenlijk minder mensen nodig. Maar die mensen moeten wel weer een baan krijgen. Dus dan heb je, doordat je dingen efficiënter gaat doen en mensen dus een baan ook moeten hebben, moet je dus weer groei hebben om weer nieuwe banen te creëren. Dus mensen moeten weer meer kopen.
Mm-hmm.
En dat cirkeltje blijft rondgaan om ervoor te zorgen dat allemaal meer kan worden. Overheden hebben hetzelfde belang, want hoe zijn de inkomsten van de overheid ingericht? Dat is vooral belastingen op arbeid en winst. Als je stijgende zorgkosten hebt door vergrijzing, ik noem maar iets, dan moet je dus als overheid meer inkomsten hebben om die kosten te dekken. Nou, hoe kan je meer inkomsten hebben als ofwel meer mensen aan het werk gaan of bedrijven meer winst maken? Nou, dus er zitten allemaal prikkels in dat systeem, in het paradigma waar we in zitten, waardoor het heel logisch is dat mensen zeggen, we hebben economische groei nodig. Niet met het oorspronkelijke argument, we worden daar gelukkig van. Nee, met het argument van ja, maar dat hebben we nodig om voor politieke stabiliteit, omdat we anders onze begrotingen niet rondkrijgen of omdat anders bedrijven niet meer kunnen functioneren en failliet gaan. Omdat alles zich dus gericht heeft op het idee van we hebben het nodig. En dan krijg je dus een self-fulfilling prophecy van ja, omdat alles zich daartoe gericht heeft, is het ook zo. Als je in het systeem blijft.
Het doet mij denken aan, en misschien is de associatie groot en heeft ermee te maken dat de vorige gast Joris Luijendijk was. Het doet mij denken aan het verhaal van Joris Luijendijk, niet op de podcast, maar in een boek, in zijn boek Het zijn net mensen. Dat gaat over hoe komt het nieuws tot stand? En specifieker nog, hoe komt het nieuws tot stand in bezet Palestina en Israëlische gebieden? En zijn conclusie even uit mijn geheugen van 10 jaar geleden. Het is niet een of andere kwaadaardige illuminatie. Het is gewoon hoe het is ingericht. Maar een stap verder is ook, ja, het is hoe het werkt. Dus mijn vraag die nu bij mij opkomt, hè, en ik associeer even twee verschillende dingen met twee verschillende systemen met elkaar, is, Hans, is dit ook gewoon niet hoe het werkt? Dus wat is het alternatief?
Nou, dit is een hele belangrijke vraag. Want als je hoe het werkt opvat als een van God gegeven of een natuurlijk fenomeen, dan zouden we inderdaad volkomen krachteloos zijn om er iets aan te doen.
Mm-hmm.
Maar dat is het positieve. Het is wel hoe het werkt, maar het is hoe we het zelf bij elkaar hebben verzonnen in deze tijd, in deze beschaving.
Een sociale constructie.
Het is absoluut een sociale constructie. En daar gaat het dus ook fout in een economendiscussie, dat een heleboel economen, ook zo zijn ze opgeleid, economie zien als een soort van natuurwetenschap, want je hebt toch allemaal modellen en wetmatigheden en een soort
ja,
van...
Het heeft een reden, Hans, misschien een leuk feitje. Het zijn geen economen. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Nou, ik ga even de historie in. Adam Smith, hè, dat pakken we als de eerste econoom. Adam Smith was eigenlijk meer een historicus of iets.
Een moraalfilosoof. Ja,
een verhalenverteller, een denker. Ja. Ricardo, dat was de eerste echte econoom met modellen. Maar Adam Smith waarschuwde ook eigenlijk voor grootgrondbezitters. Hij was helemaal niet zo'n... Het lijkt nu alsof Adam Smith zo'n kapitalist was. Hij was voorstander van kapitaal omdat hij waarschuwde voor grootgrondbezit. Het probleem van die tijd. Maar wat je, ik kan me even 10 jaar vergissen, maar wat je in de jaren 70 hebt gekregen, is dat je mocht toen promoveren in de economie als je natuurkunde had gestudeerd. Dus je kreeg eigenlijk allemaal natuurkundigen die gingen promoveren in de economie. En die waren natuurlijk super slim, begaafd in het modelleren. Dus ja. Ik heb ook een paar vakken gehad waarvan ik dacht, ik begrijp hier niks van. Maar later begreep ik ook, er klopt ook niks van. Het is de economie reduceren tot natuurkunde.
Het gaat nog iets verder terug, hè. En bijvoorbeeld Jan Timberg,
Nobelprijswinnaar
eerste Nobelprijswinnaar in 1969, economie. Maar eigenlijk de eerste econometrist.
Econometrist,
natuurkundige was die. Gepromoveerd in de natuurkunde. In de jaren 30, ik heb toevallig net zijn biografie gelezen. In de jaren 30 begint hij met de eerste econometrie. Hè? Dus proberen op basis van de net gemaakte boekhouding, dus die nationale rekening, op basis van het denken over economische groei, is allemaal in de jaren 30, begint hij de eerste modellen te maken. Dus de
ik het kansberekening noemen? Dus dat het zeg maar een soort van economie is gebaseerd op statistiek. Dus daarom heet het ook econometrie.
Ja. Nee, dat het is nog niet eens. Je probeert verbanden tussen die reeksen te leggen. Maar er was een leuke polemiek tussen Jan Timbergen, die dat dus heel econometrisch probeerde aan te pakken, dus met heel veel statistieken, en John Maynard Keynes, een van de grootste economen van die tijd, die ook totaal niet kwantitatief was, maar heel erg in de verhalen zat over de animal spirits, hè, van het zijn de niet berekenbare, maar gewoon de de dierlijke krachten van, hè, dus de instincten van ondernemers die uiteindelijk bepalen hoe een samenleving verder gaat. Keynes die moest niks hebben van die nieuwe wetsigheid van die econometrie. Mm-hmm. Die zei ook van, Tinbergen had iets berekend, een of andere effect, een elasticiteit, was -2. En toen zei Keynes van, maar dat wist ik toch al lang. Dat hoef ik toch helemaal niet te berekenen. Dat is toch gewoon gezond verstand. Maar dat zijn we allemaal vergeten. Want vervolgens ook het werk van Keynes is daarna gemodelleerd, standaard in de tekstboeken verschenen van eerstejaars economiestudenten als zijnde het werk van Keynes. Maar het is een slappe vertaling. ISLM-modellen, dus vraag- en aanbodgrafieken en hoe je die kan verschuiven en dan een nieuw evenwicht krijgt met een andere rente en zo. Dat is niet het originele werk van Keynes.
Niet met al zijn waarschuwingen en nuances. Het is eigenlijk dat paradigma ingeramd. Hè? Want dat is beheersbaar, dat is controleerbaar. En vooral ook door oorlogen. Hè? Als je een soort van filosofisch verhaal hebt over hoeveel lood we nodig hebben, daar heb je natuurlijk niks aan. Tijdens de oorlog moest je heel snel kunnen voorspellen wat, wanneer, waar. Dus dat is toepasbare natuurkundige waardevolle.
En dat is ook nog steeds, ik wil dus die nuance wel bewaren. Dat is ook niet dat het verkeerd is. En in zijn tijd altijd verklaarbaar. Maar het heeft zo enorm sterk dat paradigma en ook de wetenschap, maar ik denk vooral het beleid, hè, want economische wetenschap, daar zitten veel meer nuances in. Alleen de
tegenwoordig, maar even laten we wel wezen, dat is ook 50 jaar niet geweest.
Nee, dat klopt. En waar het nog niet zo is, en dat is problematisch, is in de macro-economie. Dat je ziet dat de macro-economische modellen, ik heb zelf 9 jaar bij het Centraal Planbureau gewerkt, en dan zie je nog steeds dat de modellen en de aannames daarin zo ontzettend standaard en ouderwets zijn, nog steeds. Ze hebben een functie in de begrotingscyclus en het proberen te helpen overheden, of de Nederlandse overheid in dit geval, iets van de begroting op te laten stellen. Maar door de beperking van de modellen en daar geen gesprek over hebben, frame je het beleid. Zorg je ervoor dat je binnen je paradigma blijft en is er met geen mogelijkheid een gesprek te beginnen om dat anders te doen.
Je framet niet alleen het beleid, je framet waarheid. Dus je zegt, dit is de wetenschap. En wetenschap associëren we met waarheid. En je zegt, dit is de waarheid. Terwijl Centraal Planbureau was dat, hè, waar je had gewerkt. Of dat, die maken jaar na jaar voorspellingen en jaar na jaar zijn ze verkeerd. En toch hebben we wel een gevoel van controle.
Dat is één ding, maar het gaat nog verder. En daar zijn ze wel mee bezig. Maar als je zegt van, oké, wij maken een voorspelling voor de economie van volgend jaar. Dan denken mensen, het zal over economische groei gaan. Het gaat bij het Centraal Planbureau altijd over koopkrachtplaatjes. Het gaat over werkloosheid. En het gaat over de overheidsbegroting, om maar even wat dingen te noemen. Maar je zou natuurlijk ook zeggen, we gaan een voorspelling maken voor de economie. Het gaat over inkomensongelijkheid. Het gaat over CO2-uitstoot. Dus je kan ook zelfs
meer daklozen. Want ik las laatst GDP, of hoe zeg je dat in het Nederlands? Bruto binnenlands
product.
Was gegroeid. En er was een soort van hoera! Een beetje dat economische groei moet. Terug naar jouw heilig huisje. Ik dacht van ik heb nou niet. Hè, dat is een beetje die, net als Keynes. Ik heb nou niet het gevoel dat het echt beter gaat, hè? En toen ging ik kijken, zelfmoorden gestegen, burn-out gestegen, depressieve klachten geschreven, GGZ-klachten, dus psychische klachten gestegen, meer daklozen, meer zelfmoord, meer depressie onder jongeren. Dan denk ik van, jongens, wat zijn we aan het meten? Ja. Dat is wat je zegt, hè?
En dat je dan dus, want dat is de kracht van waarom economische groei en het standaard denken over economie zo centraal staat, omdat het door de modellen van Jan Tinbergen, die zelf zei dat het een heel slecht idee was, ermee voorspeld wordt. Omdat je dan richting geeft aan beleid, aan toekomstig beleid.
Ja.
En dat frame je op een hele beperkte manier. Dus zelfs al zijn die modellen slecht, want je moet ergens richting vandaan halen voor beleid. Dus mijn pleidooi in dit geval het Centraal Planbureau is daar wel mee begonnen. Ze hebben nu voor het eerst een voorspelling van de armoede in Nederland. Dat was afgelopen jaar. En je zag meteen wat voor effect dat had op beleid. En dus doe dat. Dus een hele simpele stap. Want we hadden het net over hoe kom je dan ergens verder in het paradigma. Is in mijn ogen altijd vrij dicht bij het huidige paradigma beginnen. Dus dat klinkt tegenstrijdig. Je wil een paradigma verschuiven, maar je moet voor een deel de taal blijven praten van het huidige paradigma. Anders kom je er niet.
Is het niet? Want als veranderkundige kan ik zeggen dat een eerste orde verandering, dus een verandering die dicht bij het oude systeem is, is over het algemeen makkelijker te realiseren dan een tweede orde verandering. Want dat is een systeemshock. Dus volgens mij is dat volledig logisch. Want als je, ik zeg maar wat, als je van voetbal, als je van zaalvoetbal naar handbal gaat, dan is het nog steeds in een zaaltje met dezelfde goals. Alleen in plaats van je voet doe je het met je handen. Maar ga je van zaalvoetbal naar parachutespringen, ja, dan is de verandering misschien te groot.
Ja, nee, maar dit is het precies. Hè? Dus je probeert ook, en dat is ook hoe ik die discussie over het heilige huisje van economische groei zie. Dan zeg ik nog niet eens van, je moet het meteen afschaffen en het dient nergens voor. Nee, laten we maar eens wat breder kijken. En laten we die instrumenten maar eens wat breder inzetten om zo te laten zien wat de consequenties zijn van het alleen maar je richten op een indicator die misschien helemaal niet zo relevant is. En want dan krijg je van die dingen, oké, we hebben dus volgend jaar meer economische groei. Dat is misschien goed voor de belastinginkomsten, is misschien goed voor de werkgelegenheid, alhoewel dat de vraag is. Maar het is niet goed voor de CO2-uitstoot. Oh ja, we hadden daar ook een doel op staan. Nou, misschien zien we dan beter wat de afruilen zijn tussen die verschillende doelstellingen. Terwijl als je die niet in beeld hebt en zegt van, nou ja, het gaat over economische groei, dan ga je daarna weer constateren van, oh ja, ja, economische groei moest. Dus je krijgt een soort rang, je gaat de rangordening en je doelstellingen ga je expliciet maken.
Ja, en misschien ook de dilemma's zichtbaar maken. Daar keuzes in maken. En waarbij de ene kant van het dilemma niet ten koste van de andere kant van het dilemma mag gaan. Het doet me denken aan een KPI-discussie. Waarbij bijvoorbeeld, dat is weer een ander systeem, maar ik denk vergelijkbaar voorbeeld, waarin partners beoordeeld werden, partners van het adviesbureau, die werden beoordeeld op het geld dat ze binnenhaalden. Het is een beetje hetzelfde gesprek wat wij hebben kleiner, in een BV of in een holding. En natuurlijk is dat belangrijk. Tuurlijk moet er geld binnenkomen. Tuurlijk moet je dat kunnen voorspellen. Tuurlijk moet je dat kunnen meten. Maar dat ging ten koste van talentontwikkeling. Of ten koste van de jonge medewerkers die er waren. Die werd echt wat geweld aangedaan. Of ten koste van de onderlinge relaties. Of de cultuur, hè? Angstcultuur, denk maar aan de wereld draait door, et cetera. En op een gegeven moment, ik weet eigenlijk ook niet of dit van mij was of van iemand anders, maar op een gegeven moment kwam het idee van, maar het mag niet, iets mag nooit helemaal wegzakken. Dus hè, laten we zeggen dat je het meet van 0 tot en met 5. Prima als je voor 3 geld binnenhaalt. Of als je voor 5 geld binnenhaalt. Maar dat talentontwikkeling of dat menselijk aspect mag nooit een 2 worden. Nee. Dus ik heb ergens een minimum van dit moet je raken.
Ja, en dit sluit heel erg aan. Ja, ik doe het toevallig ook in mijn proefschrift. Met het idee van, in mijn proefschrift zeg ik, je hebt eigenlijk 3 domeinen. Je hebt een ecologisch domein, je hebt een sociaal domein en een economisch domein. En het economisch domein is dan zeg maar de markt. En voor al die 3 domeinen geldt zowel een ordening en een afhankelijkheid als een maximum en een minimum. Mm-hmm. Dus je zegt, bij natuur is er een duidelijk minimum. Hè? Als biodiversiteit er niet meer is, als dieren, als soorten uitsterven, dan ben je onder het minimum gezakt. Dus je moet een bepaald minimumniveau hebben van de kwaliteit van natuur.
Ik onderbreek je even. Het doet mij denken aan een super grappige cartoon. Dat je zeg maar 2 holbewoners zo naast elkaar zit staan en die hebben niks meer en er is geen planeet meer, er is niks over. En die zeggen, maar we hadden wel even heel veel economische groei.
Precies. Nee, maar dat is het idee. En Dus je begint te zeggen, oké, maar daar hebben we een absoluut minimum. Maximum is daar wat lastiger te definiëren. Een maximum aan natuur, ik weet het niet. Maar voor sociaal is het vrij voor de hand liggend. Hè? Dus een soort een minimum aan solidariteit, een minimum aan agency. Hè? Dus dat je jezelf kan ontplooien en dat je jezelf mogelijkheden hebt om dingen te doen. Maar ook een maximum aan in welke mate een overheid dingen kan bepalen en hoe strak je dingen kan regelen en wat je van mensen vraagt. Dus er zit ergens een optimum tussen dat minimum en maximum. Maar een economie, en daar willen economen niet zo makkelijk aan. Nou, een minimum willen ze nog wel over hebben. Maar een maximum, dan kom je in de discussie over, is er een maximum aan rijkdom voor een persoon? is er. Ja. En, hè, dus dat is de discussie die de laatste tijd ook gaande is over limitarisme, hè, van limitarianism. Van is er een moreel acceptabele grens te bepalen aan hoeveel één persoon aan rijkdom mag hebben? Dus dan krijg je dus die drie domeinen met een minimum en een maximum. Waarbij ook nog een ordening is, waarbij eigenlijk moet zeggen van ja, maar ecologisch gaat het voor. Want als er geen planeet is waar we op kunnen leven, dan doet de rest er niet meer toe. Dus per definitie moet je dat eerst op orde hebben. Dan vervolgens gaat het, en dat, dan komen we toch weer terug bij geluk, komen we terug bij het sociale domein. Daar wordt eigenlijk het geluk van mensen vooral bepaald. Niet in het economisch domein. Dat is daar een uitvloeisel van en een deel alleen maar van. Want waar worden mensen nou eigenlijk over het algemeen, piramide van Maslow, gelukkig van als je in een verder stadium, dat is van sociale relaties, dat is van de kwaliteit van leven, dat is van gezondheid, dat is niet spullen kopen.
En uiteindelijk zingeving.
Zingeving zit daar ook bij, maar die is wel lastig voor een econoom zoals ik wel heel lastig daarin te modelleren. Dit heb ik in formules uitgeschreven namelijk, en dan is zingeving wel een lastige.
Ja.
En dan als laatste dus dat economisch domein. En als je die Als je probeert die samen te laten hangen en ook in termen van dus gewoon conceptueel samen te laten hangen, die ordening er aanbrengt, dan kan je nog steeds vrij dicht bij de standaard economie blijven en zeggen van oké, maar zo, dit kunnen we ook aannemen, theoretische exercitie. Dat kan je nog steeds optimaliseren zoals economen graag willen, maar je krijgt by definition een andere uitkomst. Dus en een van de belangrijkste dingen die daar vanzelfsprekend uitkomt, is dat er een maximum zit in economische groei. En dat economische groei lang niet altijd nuttig is. En dat dan wat ik daarin probeer te laten zien is echt van, weet je, je hoeft maar een paar veronderstellingen te veranderen in het construct van wat economen bedacht hebben. En je komt tot een totaal andere oplossing van het probleem die veel dichter ligt bij wat mensen nodig hebben.
En zeg je daarmee ook, eigenlijk vind ik dat we een ander systeem en paradigma nodig hebben. Maar goed, dat is een te grote stap. Dus ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er is. Hè. Ik ga het niet over zingeving hebben, want dat is economisch lastig in een formule. Ja. Ik blijf eigenlijk een beetje in, nou, ik weet niet of je jullie of ons model zou zeggen. En daarin probeer je aan te geven, jongens, het is wel te doen.
Ja, voor een deel wel. Je wil ook die brug slaan. En daarom probeer ik de hele tijd in. Eigenlijk is het heel simpel. Als je je opgave als economische wetenschap opvat als wij proberen efficiënt om te gaan met schaarste, is het logisch om te snappen waar je vandaan komt, dat die schaarste materieel van aard was. Maar dan zeg je misschien is die schaarste nu vooral ecologisch van aard. Dus als economen heel goed hun werk doen, proberen ze dat zo goed mogelijk in hun model te brengen. Niet omdat ze een totaal andere mening hebben. Nee, omdat ze hetzelfde probleem in de tijd proberen zo goed mogelijk te begrijpen en daar handvaten, want ik vind dat economen dat moeten doen, handvaten voor beleid en voor ondernemers te bieden van hoe moet je een samenleving inrichten vanuit een economisch perspectief. En er zijn tal van andere perspectieven.
Ja, want ik ga even, want ik had een beetje meegeschreven en ik dacht, ik kom er niet, ik ontkom er niet aan. Dus ik ga even iets wat ver voor Jan Tinbergens tijd was en een beetje ook mijn eigen werk is, ga ik even proberen uit te leggen. Ik heb dit trouwens ook met Gabriel proberen te doen, maar die ging helemaal een andere kant op. Ik dacht, laat maar, ik laat het nu. Dat is de episode die jij geluisterd hebt. Hè? Ik dacht, laat maar, Gabriel is zelf iets heel leuks aan het vertellen. Ik laat het nu. Ik ga de filosofen niet nu noemen. Ik ga de denkers ook niet noemen. Ja, Descartes en Pascal, maar jij noemt opgave. En ik ga even dat woord als de essentie van dit verhaal pakken. En de opgave, die hebben we allemaal. Ik heb als adviseur ook een opgave. Weet je, je zegt, economen hebben de opgave dat. Hè? Vind, als belastingdienst heb je een opgave. Als politie heb je een opgave. Als de UWV heb je een opgave. En daar is verwarring over. Ik denk dat de essentie van mijn verhaal is. Er is verwarring over wat onze opgave is. Ik reduceer die opgave, want hè, ik moet er ook iets tastbaars van maken. Hè? Dus het kan niet alleen zijn zingeving, et cetera. Dus ik ga dat ook concretiseren. Dat vind ik nu ook mijn opgave om dat te kunnen doen.
Ja.
Die opgave moet een bestaansrecht van iets raken. En beter geformuleerd, ontstaansrecht van iets. Dus waarom bestaat de politie? Waarom bestaat de Belastingdienst? Waarom bestaat de economie? Waarom bestaan economen? Waarom bestaan wetenschappers? Dat geeft een gevoel. Ik zie jou knikken. Mm-hmm. Ik vind bijvoorbeeld mijn rol als directieadviseur. Ik besta alleen maar om die mensen tot betere besluiten voor de samenleving te laten komen. Dus daar kan ik mezelf ook op toetsen. Ben ik dit aan het doen? Dat is het ontstaansrecht. Dat moet ik helder hebben. Maar er is ook een bestaans- en voortbestaansrecht. Hè? Dat is een beetje het verhaal dat jij vertelt. Van ja, ik moet nog wel aansluiten. Ik moet jaarlijks voorspellingen doen. Ik moet op een gegeven moment ook mijn KPI's kunnen verantwoorden. Ik moet ook een inkomen hebben. Het moet ook een beetje draaien. Maar ik ga even terug naar dat ontstaansrecht. Naar dat onderliggende waarde. Ik denk dat de economie zijn ontstaansrecht vergeten is. Het ontstaansrecht en het bestaansrecht van de economie, wat hartstikke belangrijk is, want ga maar in landen waar de honger is, de economie niet draait, et cetera, is om ervoor zorgen dat dit allemaal, hè, en laten we zeggen in een moderne welvaartsstaat als Nederland, dat dit allemaal betaalbaar blijft en dat we naar de dokter kunnen en dat we de tent kunnen draaien. Maar waar het op een gegeven moment mis is gegaan, is het is een soort van vervangend iets geworden voor het zijn, mens zijn, gelukkig zijn. Ja. Dus het is eigenlijk een onderliggend instrument om als mens gelukkig te kunnen zijn, om als samenleving te kunnen leven. De samenleving dient nu de economie, terwijl eigenlijk de economie de samenleving moet dienen. Dus er is fundamentele verwarring over het instrument, de methodiek, de economie, en wat het is om mens te zijn op een draaiend planeet, vliegend door de heelal heen.
Ja. Nee, heel erg eens. Hè? Dus het instrument is het doel geworden.
Ja.
In dit geval. En dat gaat nog iets verder dan te zeggen. Het is ook. Het heeft de samenleving ook gekolonialiseerd. Hè? Dus of gecommodificeerd. Waar ik mee wil zeggen van wat eerst geen economie was. Als je de economie definieert als alles waar je transacties doet, is de ruimte waar je transacties doet en denkt in termen van economie, van economische transacties, alleen maar vergroot. Dus het hele sociale domein. Nee, maar ook het ecologische domein.
Ik zeg iets veel extremers. Ik zeg het is op het plek van het zijn gekomen.
Ja.
Dus ja. Wie ik ben als mens. Ik word nu gereduceerd tot mijn economische activiteit. Niemand kijkt meer of ik aardig ben, of ik moreel ben, of ik rechtvaardig handel, of ik een goed mens ben. Over het algemeen, tenzij ik echt een seriemoordenaar ben, word ik gereduceerd tot mijn economisch succes. En de mens, hadden we het al over, die, dat is natuurlijk, die kijkt relatief. Ten opzichte van anderen, ten opzichte van zichzelf. En het is een intersubject wezen. Dus het zijn is gereduceerd tot economische activiteit.
Ja, ik denk dat je daar. Ja, ik zit aan iets anders te denken. Helemaal eens, hè? Dat onbewust en ook hoe wij handelen op zo'n manier bepaald wordt. Hè? Je kent vast wel dat verhaal van Tversky en Kahneman van kinderopvangen in Israël waar ouders te laat kwamen. Dat ken je waarschijnlijk
nou,
wel.
Nou, vertel het toch maar. Ik ben niet de enige die luistert.
Nee, en toen ging de kinderopvang een boete invoeren voor ouders die te laat kwamen.
Om
te voorkomen dat ze te laat kwamen. Wat gebeurde? Er kwamen meer ouders te laat, want ze betaalden toch die boete. Dus wat was het probleem?
Ja.
Een hele erge economische manier van... En de economen kunnen dat prima verklaren, want die zeggen, nou, blijkbaar is de tijd waard,
dan moet je het maar duurder maken.
Precies. Maar
wat jij volgens mij probeert te zeggen, is dat het stukje sociale menselijke interactie wordt dan vergeten van, hé, er staat daar iemand op mij te wachten die ook naar huis moet, naar zijn gezin.
Precies. Het wordt hergeformuleerd als een transactie. Het wordt niet meer gezien als een mens die eigenlijk gewoon graag ook naar huis wil. Nee, het is gewoon, ja, ik betaal het ervoor, dus wat loop je nou te zeuren? Maar het gaat superdiep. Ik las vorige week of de week ervoor de uitkomst van een survey, wereldwijde survey over vertrouwen. En vertrouwen was gedaald en het ging over dus polarisatie in de samenleving, een mondiale enquête van Edelman. En toen zeiden ze, en toen gingen ze ook kijken welke instituties worden nog vertrouwd in wat ze geacht worden te doen, was de vraag. Nou, de instituties die het meest werden vertrouwd in wat ze geacht worden te doen, waren bedrijven. Toen was de conclusie van de onderzoekers, dus als we die polarisatie willen tegengaan, moeten we bij bedrijven zijn. En ik denk, nee, dit is exact de verkeerde conclusie. Dit heeft te maken met het mensbeeld van de mensen die die vraag hebben voorgelegd. Want het is heel makkelijk in deze tijd om te zeggen wat wij verwachten van een bedrijf. Dat is namelijk winst maken. Maar wat wij verwachten van een NGO, van de media, van overheden, van andere instituties, is en veel diffuser in termen van wat mensen daarvan verwachten. En veel minder passend bij het beeld wat mensen hebben van de samenleving, van hoe dingen, wat dingen moeten opleveren. Dus ik denk, dus ik dacht van ja, maar wat hieronder ligt is zo fundamenteel, waardoor ook de oplossingen die deze onderzoekers aandragen voor het gebrek aan vertrouwen gewoon echt helemaal nergens op slaat.
En dan kunnen we misschien nu, en dat is een vraagteken, naar die vervreemding die mensen dan krijgen, omdat er zo'n gap is tussen, ik zie je knikken. Ik zag het laatst, en dit is, ik heb geen, oh ja, ik heb LinkedIn, ik heb geen sociale media, maar het kwam ergens voorbij scrollen, dus ik weet even niet zo goed waar. Mm-hmm. Misschien was het op de NOS-app, misschien was het op LinkedIn. Ik heb het ook niet gelezen. Maar dat directeur of de hoofdredacteur van de Telegraaf, die ging weg. En heb je dat toevallig gelezen?
Ik weet dat hij weggaat.
En wie was het dan? Was de directeur of de hoofdredacteur? Wie
de hoofdredacteur.
Hoofdredacteur gaat weg. Ja, en hij wordt correspondent Verenigde Staten.
En
heel lovend, want, en dit raakt precies wat jij vertelde, dus bear with me. Heel lovend, want die man had heel veel krantjes verkocht.
Ja.
En dat is ook waar jij het over hebt. Hij wordt beoordeeld op de productie. Niemand had het erover, heeft hij betrouwbare nieuws geproduceerd? Heeft hij waardevolle inhoud geproduceerd? Nee, hij heeft ervoor gezorgd dat er heel veel klikjes waren en dat er heel veel krantjes zijn gekocht. Ik kan daar wel cynisch over doen, maar uiteindelijk moet die krant ook rondkomen. Triodos heeft aandeelhouders, die moeten op een gegeven moment betaald worden. Of Albertijn moet koekjes verkopen. Dus aan de ene kant, dus daar heb je het over die diffuse rol, hè, van zo'n bedrijf. Denk ik, ja, die moeten greed is good. Hè? De enige, volgens mij heeft Milton dat gezegd of zo, de enige van wat een corporatie moet doen is
winst maken.
Is winst maken.
1970.
Ja. Ja, terwijl, en die krant, terug naar dat artikeltje, wat ik waarschijnlijk ook niet echt gelezen heb. Die man wordt geloofd, die wordt gewaardeerd omdat hij heel veel klikjes heeft verkocht. Dat is aan de ene kant veel complexer dan dat, hè? Want ik vind een krant, is Telegraaf niet echt een kwaliteitskrant, hè? Mag ik dat zo zeggen? Nou, ik heb dat al gezegd. Ik vind Telegraaf
de grootste krant van Nederland. Ja.
Is wel de grootste, is ook waar Rutte zijn verhaal vertelt.
Ja, ja.
Maar die beoordelen we niet op kwaliteit, die beoordelen we niet op oprechtheid, die beoordelen we niet op moraliteit, die beoordelen we niet op rechtvaardigheid, die beoordelen we op het aantal klikjes en krantjes.
Ja, ik zit nu te denken, hoe we de brug kunnen slaan tussen aan de ene kant de discussie over economische groei en waarom dingen niet werken, moraliteit, vervreemding. En mijn dagelijks werk bij Triodos. Want uiteindelijk, wat wij proberen en wat meer proberen, we zijn niet de enige. Wat je wil laten zien in een taal die begrijpelijk is voor mensen die toch behoorlijk vervreemd zijn, denk ik, van wat we eigenlijk belangrijk zouden moeten vinden. Welke waarde je nou als bedrijf in dit geval creëert voor die samenleving. Dus niet voor je aandeelhouders, maar voor de samenleving. Dus wat we op dit moment proberen te doen...
Ga je dan van shareholders model naar het stakeholders model? En als je dat doet, moet je daar even iets over vertellen.
Ja, nou, kijk, Triodos heeft certificaathouders. Er was geen beurs, maar op dit moment moet ik wel even vertellen. Hebben we een uitdaging met onze certificaathouders, omdat ze niet meer verhandelbaar zijn. Certificaten zijn niet meer verhandelbaar, omdat wij als Triodos die tegen de nominale waarde konden inkopen. En als het aanbod groter wordt dan de vraag, en dan lukt dat niet meer. Dus het model heeft 40 jaar gewerkt. Dat is nu. Dus we zitten nu. Gaan we naar een soort beurs voor het eerst. Met een besloten beurs. Dus daar hebben we voor het eerst echte aandeelhouders. Dus dat is één kant. Maar we proberen te laten zien, omdat dat ook de oorsprong is van Triodos, dat we waarde creëren voor de samenleving. Dus niet alleen voor onze aandeelhouders, maar ook voor medewerkers, ook voor andere belanghebbenden en ook voor bedrijven die wij financieren bijvoorbeeld.
En sluit dit aan bij wat je zei aan het begin, als genoeg mensen hierin geloven, dan kunnen we een systeemverandering teweeg brengen.
Ja, dus wat we, ik ga niet alle details vertellen, maar wat we dus proberen te laten zien in voor een deel dezelfde taal als financiële waarde en financieel rendement, is welke waarde, ecologische waarde, sociale waarde wij proberen te creëren met de dingen die we doen, of door dingen te financieren, hopen wij weer, heel praktisch, ik heb ook nog praktisch werk, een kleine bijdrage te leveren aan te laten zien en ook binnen te komen bij die mensen, en gelukkig zijn er ook heel veel mensen, heel veel klanten die dat juist willen, binnen te komen en te zeggen van ja, maar het gaat, u weet toch ook dat het niet alleen maar gaat over het financiële rendement. En hier, dit is waar het ook over gaat. En daar kan je dan een gesprek over hebben. Daar kan je dan beginnen om mensen te laten zien dat het ook anders kan. En dan probeer je dus binnen, want dat was wat jij net zei, ook bij de Telegraaf. Dus binnen het systeem, waar nog steeds het rendement, waar financiële waarden nog steeds heel belangrijk zijn, kan je proberen in ieder geval een nuance te brengen in dat verhaal. En dan kan je ook proberen te gaan sturen om te zeggen, oké, maar daar waar wij veel meer waarde, het totale waardepakket, kunnen leveren door ons geld naartoe te sturen. Dus we kijken niet alleen naar financiële, we kijken naar de optimalisatie, nog steeds heel economisch, maar van de totale waarde die we ergens kunnen realiseren. Dan gaan we andere besluiten nemen. En dat is weer een klein stapje om proberen die transitie vanuit het paradigma verder te brengen. En dat geeft mij, want anders wordt het heel cynisch en... Dat geeft mij heel veel hoop, dat soort dingen ook in het paradigma wat best vast zit. Dus twee dingen geven mij hoop. Aan de ene kant dat je die dingen kan doen, dat er mensen zijn. Dat zijn onze klanten, collega's, die heel graag in de praktijk met modder met poot in de modder proberen die dingen te veranderen. En anderzijds meer dat macro-idee van, weet je, het is allemaal maar een verhaal. Het zijn geen natuurwetten. Dat is het meest krachtige antwoord om te zeggen, het kan altijd, als we maar genoeg mensen overtuigd krijgen. En dat vind ik, dat is zo belangrijk, want je kan zo cynisch worden. En ik word af en toe best wel beangstigend als je ziet hoe vast het systeem zit. Dat voel ik af en toe persoonlijk, dat ik me echt denk van, ik lig er wel eens wakker van. Gewoon wat er en ook machteloosheid, dat je denkt van, jongens, we begonnen met het heilige huisje van groei, ja. En dan spreek je met collega-economen en dan denk je, we proberen van mens tot mens een gesprek te hebben. Even gewoon een intellectueel gesprek. Waarom dringt het niet tot je door? Het gaat niet om een gelijk. Het gaat gewoon om dat we een gesprek hebben over wat is het belang van deze wetenschap? Wat is het belang van onze analyse? Wat proberen te verklaren? Hoe kunnen we dat doen? En dan zitten mensen zo vast in een paradigma dat het mij wel beangstigt. Dat ik denk van, ja, jongens. Maar dan denk ik weer, het is maar een verhaal. En we kunnen altijd dingen doen die handelingsperspectief geven. En dat heb ik in ieder geval als persoon ook nodig. Dat je ergens het gevoel hebt van, er is hoop. En we kunnen dingen anders doen. En voor mij persoonlijk ook. Dat je het gevoel hebt dat het ergens toe doet wat je doet. In ieder geval in je eigen perceptie. Of het echt zo is, weet je niet. Maar dat... Ik denk dat elk mens dat op zekere hoogte nodig heeft. Dat je het gevoel hebt van ja, maar dit doet ertoe. Misschien niet voor mezelf, maar voor mijn kinderen. Dat vind ik naast het hele abstracte verhaal. Maar dat begint wel bij dat heilige huisje van die groei. Dat het ook nodig is om dat gesprek te blijven voeren. En ook, daar hebben we het een paar keer over gehad, dat het ook nodig is om te begrijpen waar een ander vandaan komt. En dat je dat niet moet veroordelen, maar wel moet proberen te snappen. En dan vanuit daar weer de dialoog te voeren. Want anders krijg je geen transitie. Als je alleen maar blijft zeggen, jij bent stom en achterlijk. Zo denk ik dat wel. Vanuit een soort machteloosheid. Maar dat is ook niet functioneel. Dus.
Ja, kijk, ik kan denk ik bijna met iedereen mee theoretiseren. En dat doe ik ook heel graag. Maar ik was bewust nu heel stil. Want jij bent dit echt in de praktijk aan het doen. Dit is voor jou niet een podcastaflevering of een borrelpraat of een conceptuele filosofische discussie. Je zit in een organisatie. En die organisatie zit in een global systeem wat nog niet zo werkt. En daarin proberen jullie, en ik zeg ook proberen, jullie proberen daarin het goede te doen. Jullie proberen daarin de opgave te raken. En dat is zeker niet makkelijk, maar dat verdient wel alle lof. Want je bent met je poten in het klei, probeer je het anders te doen.
Ja, maar dat is mijn eigen weg, denk ik, die ik heb afgelegd. Niet dat we er uitgebreid over hoeven te hebben. Maar het is heel makkelijk. En ik doe het ook elke week. Een column in de krant schrijven over welke systeemproblemen er zijn en waarom mensen dat toch echt anders moeten zien. Dat vind ik ook heel fijn en heel leuk om te doen. Maar uiteindelijk, iedereen beslist dat anders. Je vertelde in het begin, wij zijn elkaar bij de Rabobank tegengekomen. Op een gegeven moment besluit je voor jezelf, wat is mijn toegevoegde, waar kan ik het verschil maken? En dan vind ik het heel fijn om ook iets concreets te kunnen doen. En te kunnen zeggen van oké, maar daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen. Nog steeds is het mijn bijdrage vrij conceptueel, maar gaat het nu ook over van goh, wat ik net vertelde, als we een transitie willen, een voedseltransitie, welke keuzes zouden we dan moeten maken? Dus ik kijk dan meer conceptueel, maar mijn collega's die gaan het uiteindelijk doen. Dus we zijn met elkaar in gesprek. En zeggen oké, maar we zouden dus dat of dat moeten doen en proberen te versterken. En wat mij dan heel veel energie geeft is, want ja, je zegt ik sta met mijn poot in de klei, maar het zijn eigenlijk mijn collega's die dat doen. En we proberen het samen te doen. Als je ziet wat voor een schitterende ondernemers er zijn die echt, dat zijn nog meer de mensen die het echt doen. Ja. Die echt proberen het anders te doen. In een systeem wat nog niet zo ver is. Maar dat heb je nodig in een transitie. Mensen die laten zien dat er perspectief, daar hadden we het ook al over, dat er perspectief is. Dat dingen echt anders kunnen. En dat ook mooi kan zijn. En dat het ook positief kan zijn. En dat het dus niet meer gaat over, zeker hier niet, over materieel welbevinden. Maar dat het gaat over andere waarden. Over de sociale kant. Persoonlijke levensvervulling. Hè? Dus dat zie je terug bij die mensen. Dat is de motivatie waarom je dingen gaat doen die economisch totaal irrationeel zijn. Ja, maar dat is waar het gebeurt. Hè? Dat is geweldig. Jij kent vast ook wel die ondernemers die zo gepassioneerd praten over iets waarvan je af en toe denkt, ja, kan dit nou dat ze daar zo gepassioneerd over zijn, maar ze doen het wel. Ja. En die mensen heb je echt nodig om een systeem te veranderen. Want ik geloof inmiddels niet meer dat er zijn al zoveel analyses gemaakt. Analyses zijn niet meer zo heel belangrijk over wat het probleem is. Het gaat erom dat er mensen zijn die dingen doen. Ja. En die geholpen worden.
Ja, en die mensen die hebben elkaar ook nodig. Dus wat ik, ik vind het oprecht een prachtig verhaal. Ik ga er even tegenover zetten dat ik ook weet dat er aandeelhouders zijn die van jullie certificaathouders zijn die in een echtscheiding zitten en denken, waar is mijn geld? En ik heb nu problemen.
Dat weet ik ook.
Wil ik even genoemd hebben, maar ik kan me heel goed herinneren dat ik bij Esther Mirjam Cent in de collegezaal zat. Hè. Zij is nu senator, maar ze was ook hoogleraar. En het was hoogleraar pluralisme. En we zeiden een paar keer, het is een verhaal. Pluralisme was, welke andere mogelijkheden, even voor jou en mij paradigma's, maar welke andere mogelijkheden zijn er om een economische wetenschap te bedrijven? De een was op chaos theory, de andere was met bacteriën in de planten, de andere was, je moet een verhaal vertellen, de andere was, het moet zus, het moet zo. En op een gegeven moment was er iets waarvan ik dacht, dit is het. Voor mij, hè, is dit het. Toen ging ik naar voren, en ik kende Esther ook een beetje. Ik ging naar voren, ik zei, waar kan ik dit doen? Nou, het antwoord was een beetje nergens. Ja. Er was een professor bij Yale, volgens mij, die had het bedacht. Maar je kon het nergens doen. Dus ik vind het... En dan vertel ik nu vanuit een perspectief van, ik weet niet hoe oud ik was, vanuit een 20-jarige die... economie studeerde en wat andere studies daarnaast. Maar economie studeerde en dacht van, ja, waar kan ik aan de bak? Want overal kwam ik Jan Dinbergen tegen aan zo'n modellen.
Ja.
Dus ik, en dit verhaal vertel ik, we hebben elkaar daarin nodig. Dus ja, jij hebt je collega's nodig, maar je collega's hebben jou nodig en jullie hebben die ondernemer nodig. We hebben elkaar daarin nodig om een ander verhaal te maken. En dat raakt wat mij betreft ook het punt van vervreemding. Want daar hebben we het wat mij betreft onvoldoende over gehad. Als je die gemodelleerde wereld, hè, als je die gemodelleerde wereld presenteert als de echte wereld, dan snappen mensen terecht, godverdomme, daar leef ik niet in.
Mm-hmm.
Dat voel je. Dat is net als die min 2 van, ja, dat wist ik al lang, want dat voelde ik.
Ja.
Mensen hebben al lang door. Dan zet je, weet ik veel wat mensen kijken, RTL, Shownieuws, NOS. Zet je aan, zoveel is het gegroeid. Maar diegene op zijn bank die naar de tv kijkt, denkt van ja, maar volgens mij is het voor mij duurder geworden. Ben ik armer? Heb ik minder kansen? Werk ik harder? Heb ik rugpijn? Huisarts heeft geen tijd. En de GZ verwijst me al lang niet meer door. Je creëert een parallelle universum dat op papier klopt. Dus waar je het hebt, zeg maar, over beleid, et cetera.
Ja.
En de mensen hebben zoiets van, nou, wat ik in ieder geval weet, is dat het voor mij niet klopt. Dat weten ze, dat voelen ze. En dat vind ik ergens onze verantwoordelijkheid. En ik weet even niet hoe breed onze is. Hè? Jij, ik, mensen die... Nou, ik maak geen beleid, maar ik raak het wel. Hè? Een beetje de gevestigde orde. Dat we die systeemwereld iets dichter bij de menswereld brengen.
Ja.
Want we doen daar de mensen geweld mee aan. En die mensen, ja, even dan heel kort, van zo'n episode is het niet. Ja, die eindigen op een gegeven moment met conspiracy-theorieën. Want die hebben zoiets van, in ieder geval wat jij mij vertelt, Hans van Triodos of mevrouw, dat klopt in ieder geval niet. En dat ben ik het ook nog eens met ze eens. Dat ze vervolgens een of andere... extreme pad inslaan, daar haak ik af. Maar ze hebben gelijk, ze voelen dat het niet klopt, dat het beleid niet klopt en dat de wereld niet klopt.
Ja, ik denk dat ze... Ik ben het heel erg met je eens. Ik denk aan de ene kant, en ik krijg die reactie natuurlijk ook, want dan begin ik weer over systemen en andere dingen en dan zeggen, ja, hallo, alles wordt duurder en waar heb je het nou over? Ik denk aan de ene kant dat een oplossing is, en die zit wel in wat ik net probeerde te zeggen, in dat je uiteindelijk ander beleid moet gaan voeren, ook hoe je omgaat met de economie in beleid, zodat je wel gaat zeggen van, uiteindelijk, politiek moet doelen hebben en beleid moet doelen hebben, maar dat je probeert niet te presenteren alsof die modellen kloppen. Die kloppen niet. Dat is ook helemaal niet erg, maar je moet ergens richting vandaan halen. Dus je moet je instrumentarium daarop aanpassen, zodat je verhaal, uiteindelijk het verhaal naar die mensen, dat het eerlijker wordt. Dus je moet, dat heb ik 20 jaar, nou nog langer geleden, toen ik bij het Centraal Planbureau werkte, was ik verantwoordelijk voor de koopkrachtberekeningen. Dan werkte ik er net. En toen hadden we eigenlijk maar één koopkrachtmodel. Dat was Jan Modaal, het gemiddelde. Toen hebben we daar een puntenwolk van gemaakt met allerlei mensen die om het idee van, ja, maar dan is het een betere representatie. Maar wat gebeurde er toen in Den Haag? Dan kreeg je een ambtenaar en zei, ja, maar dat puntje daar in die puntenwolk, die is nog niet boven de nullijn. Hoe kunnen we dan een beleid verzinnen zodat die boven de nullijn was? En toen probeerden wij te vertellen, ja, maar juist de bedoeling is dat we een puntenwolk laten zien, zodat jullie snappen dat je geen specifiek beleid kan voeren. Dus dat je moet accepteren en moet uitleggen dat de gevolgen van jouw beleid veel breder zijn dan dat je kan zeggen dat iedereen erop vooruit gaat of iedereen erop achteruit gaat. Want dan gaat die vervreemding ontstaan. Dus dat is een soort opvoedkundige taak voor beleidsmakers, om ervoor te zorgen, ja, je mag best instrumentarium gebruiken, maar wat je niet moet doen, is dan te zeggen van, dit is de werkelijkheid. de werkelijkheid is anders. Dus het geeft richting aan beleid. En eigenlijk moet je misschien helemaal niet specifiek alle gevolgen laten zien of iets gaan beloven. Je moet zeggen, nou, dit proberen we te doen.
Want we moeten wat.
Want we moeten wat en we hebben het beste met u voor. Dat is één kant. Andere kant denk ik ook, en dat is een nog moeilijkere. Die mensen, en dat zien we natuurlijk aan alle kanten, mensen die afhaken, die extreem vervreemd zijn van wat er gebeurt in beleid, hebben in hun achterhoofd, want dat wat ze dan vaak willen is terug naar, uiteindelijk gaat het over veiligheid en zekerheid vaak. Van, we willen weten waar we, en we willen iets van perspectief hebben, persoonlijk. Maar diezelfde mensen in hun handelen, is hun perspectief vaak ontzettend neoliberaal. Want wat willen ze dan? Dan gaan ze fun shoppen of gaan ze andere dingen doen. Dan gaan ze dingen, omdat ze zo getraind zijn. Dus dan krijg je een soort paradigma in de vervreemding. En dan ga je Trump stemmen, denk ik dan. Dat je aan de ene kant wil je dat je beloofd wordt dat het beter met je gaat. Maar je gaat wel op een gek stemmen omdat je het niet eens bent met het systeem. Maar dat komt dus ook gewoon door hoe mensen zijn getraind in onze samenleving, wat vooruitgang is. En dat moet je dus ook op een of andere manier, want ik geloof dat het die mensen helemaal niet om meer economische groei gaat of meer spullen kopen. Het gaat uiteindelijk over zekerheid, veiligheid, perspectief. Dat is veel belangrijker voor heel veel mensen. Dat ze zeker weten waar ze aan toe zijn, dat ze verder kunnen met hun leven, dat ze gewoon gezellig met z'n allen op de koffie kunnen. En gewoon, het gaat een heleboel mensen om gewone dingen. Het gaat niet om meer. Maar zo is het wel geframed. En dat zit aan twee kanten.
Zeker. En ik denk ook, weet je, we hebben het nu niet. Misschien komt dat op een andere podcast over het individu gehad. Het doet mij heel erg denken, ik heb het natuurlijk even snel opgezocht. En de film, mocht je niet gezien hebben, echt een aanrader. I, Daniel Blake. Van dezelfde regisseur als Sorry, We Missed You. Dus twee films, zelfde, wat mij betreft, zelfde verhaal over de neoliberale economie. Directeur of de director, ja, die heet Ken Loach. Ik weet niet hoe je dat moet uitspreken. Of dus sorry, We Missed You of I, Daniel Blake. Ik ben naar I, Daniel Blake ben ik per ongeluk gegaan. Ik had een soort van filmhallenpas en ik zat er. Ik dacht, blijf zitten, dit is volgens mij wel leuk. Ik wilde eigenlijk naar Fantastic Beasts. Dus ik wilde helemaal niet naar een intellectuele film. Ik zat er naar te kijken en ik dacht, daarom Brexit. Daarom stemmen ze op Trump. Maar dan zie je de dagelijkse ellende. En niet iedereen is, hoe heet je titel ook weer, chief economist of filosoof. Of die mensen zien gewoon in de dagelijkse wereld, het gaat gewoon echt slecht met mij.
Ja.
En met de rest gaat het in ieder geval wat beter. En ik zie op het nieuws en in de kranten zie ik ook een groep die daar enorm van profiteren is. En het gaat gewoon niet goed. En die mensen, die hebben al 40 jaar gezien dat je op allerlei partijen kan stemmen, maar het gaat nog steeds slecht met mij. Ja. En iets wat in beide, want het zijn beide Engelse films, iets wat daar niet in zit, hè. Er zijn mensen die op Trump gestemd hadden, die hadden daarvoor op Obama gestemd. Maar dat heeft ze ook niet geholpen.
Nee, klopt.
Dus er is een deel die echt kapot gaat.
Absoluut.
En die missen ook zingeving en betekenisgeving. Nu ben ik het niet eens met de richting of de theorieën of de acties die ze kiezen. Maar ik denk dat die mensen ook een verhaal nodig hebben. En tot nu toe is het verhaal van globalisering en van economische groei, van technologische ontwikkeling, dat is niet voor hun en van hun geweest. Dus die zoeken ook een verhaal.
Ja, maar het is nog, als je terugkijkt, het is nog echt veel extremer, dat economische verhaal wat uiteindelijk die mens is aangedaan. Heel lang was het verhaal ook over globalisering. Ja, maar iedereen profiteert ervan. Want het is een mythe dat de onderklasse in Amerika daar werkloos door raakt. Nee hoor, dat gebeurt niet, want het is totaal anders. En uiteindelijk profiteren
ze. Trickle-down economics, hè? Dat heeft ook nooit gewerkt.
Nee, en het heeft niet gewerkt. Want uiteindelijk zien die mensen in de praktijk dat al die fabrieken weg zijn gegaan waar zij hebben gewerkt. Dat er gewoon geen perspectief is. Dat er ook niet voor hen wordt gezorgd. Dat het echt niemand een reet. En dat geldt ook in delen van Nederland. Hè? Dus hetzelfde. Dat er ook mensen zijn op dit moment in energiearmoede. geen perspectief. Het is echt wel van een andere orde als in Amerika. Maar het gevoel is hetzelfde. En dat gevoel, dat gaat volgens mij veel meer over het er niet toe doen. Dus van, ja, wij worden gewoon vergeten. Wat die hoge heren in Den Haag ook verzinnen, het doet er niet toe. En wat is ons perspectief nou? Want de woningcorporaties uitgekleed doet niks voor ons. Er is in de buurt niks meer te beleven. Alles is duurder. Eigen risico, het was eerst, wat was nou de laatste maatregel? Eerst 385 en dan was je, maar het is nu per behandeling, dus...
De bank is uit het dorp.
Ja, ik kan dat heel goed voorstellen dat voor ook een heleboel mensen in Nederland, dat je gewoon echt denkt van ja, wij hebben niks te verwachten daar wat die beleidsmakers doen. En het interesseert ons ook helemaal niks meer. Dus het enige wat wij, als we dan gaan stemmen, dan stemmen we wel gewoon tegen. En niet omdat we, maar dit werkt in ieder geval niet, dus ja. Whatever. Hè? Ja. Boer-burgerbeweging, ook al hebben we niks met boeren. Nou, ze heeft in ieder geval een mooie...
Moslims die op Geert Wilders stemmen, daar heb ik ook heel veel van gezien. Dus ja.
Nee, maar en ik snap het voor een deel. En dit is dus uiteindelijk... Als je meer met een antropologische bril kijkt naar waar we nu zitten, en dus niet als econoom kijkt, maar als antropoloog kijkt. Ik weet niet of je het boek van Graeber en Wengrow hebt gelezen over ongelijkheid, de geschiedenis van de ongelijkheid. Dan zie je eigenlijk dat we op een soort kantelpunt zitten in onze samenleving, waar het helemaal niet ondenkbeeldig is, antropologisch gezien, dat het uit elkaar knalt.
Mm-hmm.
Het enige verschil is dat het best wel op mondiale schaal is en niet zoals in de geschiedenis, lokaal. Want je ziet een aantal van die drivers van waardoor gaan beschavingen failliet, ofwel doordat... de ecologische omgeving het niet meer doet, of dat het sociaal te complex wordt, of dat de verdeling scheef is, of een combinatie van alles. Nou, we hebben wel wat ingrediënten op dit moment, zou ik maar zeggen.
Gooi daar antisemitisme, ik bedoel racisme, hè? Dus ik bedoel niet, ja. Ik zei antisemitisme, gewoon racisme. Discriminatie, of het nou de Zigeuners zijn, de Marokkanen, de Joden. En ik noem die bevolkingsgroepen omdat dat historisch gezien is dat... Hè, dus in het Romeinse Rijk waren dat de Zigeuners. En in het Nazi-rijk waren dat zeg maar de Joden. En überhaupt sinds 2000 zijn het zeg maar de moslims. Dus er is weer iets... Er is een kruidvat gaande, als het ware.
Ja, en dan probeer ik altijd, als ik zoiets zeg, dat meen ik wel echt, ook weer het andere perspectief te nemen en zeggen van, ja, maar oké, er is altijd, ook in de geschiedenis, ook in de afgelopen decennia, reden genoeg zijn om als je in een moment zit, reden genoeg om je net zo ongerust te maken, maar meestal gaat het goed.
Ja.
Dat vind ik dan ook, maar dan denk ik, maar ja, je moet je nog zorgen, maar er is nog steeds, dan zeggen mensen, optimisme is een plicht en dat soort verhalen. Ik denk, nee, er is nog steeds reden om je zorgen te maken, want het is geen enkele garantie dat dingen goed gaan. Het kan goed gaan, maar er is geen garantie. Dus er is altijd reden om je zorgen te maken.
Zeker.
En hoop te hebben en dat soort dingen. Maar dat is wel echt... Het is ook een soort afsluiten van hele bevolkingsgroepen die het nu goed hebben. Om te denken van, ja, en daar kom ik weer met mijn heilige huisje. Om te denken, ja, maar uiteindelijk moet het gewoon groeien. En dan vooruitgang en dan kan het allemaal wel. Want het is in het verleden ook altijd gebeurd. Dat is het verhaal, ja. Maar dat is niet echt een verhaal waar je iets mee verder kan.
Maar dat is toch ook wat... Ik draaide me even om, omdat ik naar zijn naam... Dat is toch ook wat Piketty nou redelijk heeft aangetoond... dat het niet goed komt voor mensen zonder kapitaal.
Ja, en dan heeft Piketty... probeer maar eens het woord ecologie te vinden in zijn eerste boek in ieder geval. Hij heeft dus echt alleen maar ongelijkheid, dus de sociale kant genomen... Het is eigenlijk maar een beperkte lens op het probleem. Maar Piketty heeft dat gezegd. En ook in zijn vervolgende boek. Maar hij zegt daarbij ook, en dat geeft, volgens mij is dat zijn tweede boek, Politieke Ideologie, waarin hij zegt van, oké, je hebt de lange lijnen van de ideologie. van hoe mensen denken over de samenleving. En je ziet er echt wel verschuivingen in wat mensen denken van, ja, maar ideologisch zouden dingen anders moeten. En er beginnen echt wel goede ideeën te ontstaan. En je hebt de korte lijn van de politiek. En maar op bepaalde momenten belandt die ideologie, die echte andere ideologie, die paradigmaverschuiving, belandt in de politiek en leidt tot een andere samenleving. En het is dus altijd de kunst om die lijnen van de ideologie, dus die lange lijnen van het denken, zo verder uit te werken en concreet te maken dat ze op elk moment kunnen landen in de politiek. En een van de dingen die je nu ziet gebeuren, is dat het denken over het einde van groei, over en het alternatief, een post-growth society of een degrowth society, dat die langzaam beginnen door te druppelen in de ideologieën van politieke partijen. GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn er opeens mee bezig, Partij voor de Dieren. Wat voor mij, en dat geeft dus hoop, hè? Dus dat je dan uiteindelijk, hangt helemaal af van het moment en het momentum, dat je mag hopen dat je ook een politieke omwenteling kan krijgen. En dat, het is fascinerend, omdat dit is weer heel anders dan, we zijn weer afgedaald, sorry, van die vervreemde mensen, maar dit is wel wat mij toch ook wel weer hoop geeft, dat je ziet dat die lange lijnen van die ideologie, van het denken van grote mensen, dat daar dus na jaren van neoliberalisme een soort tegenstroom komt. En dat dat misschien ook kan landen. En dat dat ook kan opschalen. En een soort nieuw paradigma kan worden. Het is een hele andere kant al van onderaf. Maar van bovenaf zie je dat er een beetje gebeuren. Het kan ook mislukken.
Ja, maar dat vind ik... Eén, sorry, is echt niet nodig. Ik vind het heerlijke van deze podcast dat we gewoon gesprekken kunnen voeren. Hè? Maar dat komt ook weer bij dat tweede punt waar we het over hadden. Meer economische activiteit is beter. We krijgen nu een verhaal van, oh ja, nee, misschien moeten we recyclen. Misschien moeten we dingen langer houden. Misschien moeten we dingen repareren. Dus meer is niet alleen beter. En het proces, de grote lijn waar we het over hebben, is daarover wil ik zeggen, ja, misschien is het een constante wording. Dus er is helemaal geen reden om je gefrustreerd te voelen of optimistisch te zijn, hoor. Het is een constante wording. Het is constant in beweging en het is een supergrote kosmossoep. En dat is constant in wording. En jij bent daar een kracht in. Ik ben daar een kracht in. En Trump is daar ook een kracht in. En ik zeg niet dat we gelijkwaardige krachten zijn. Maar het is een constante wording van geluiden en perspectieven. En inderdaad, meestal gaat het goed. Tot we onszelf en de wereld opblazen. Dan is het klaar. Zo simpel is het.
Ja.
Nee, hey Hans, ik wil naar een afronding toe bewegen. Ik heb echt genoten van ons gesprek. En dat meen ik oprecht, want... Ja, meestal moet ik tussen neus en lippen door ook iets van economisch rationaliteit inbrengen. Het was voor mij genieten dat het met een echte econoom was en dat jij dat deed. Vraag, en ook volledig filosofische diepgang bracht. Vraag waar ik altijd mee eindig, of tenminste als ik het niet vergeet, is hoe kunnen we hierin, en wat hierin is, dat laat ik even voor nu heel breed, hoe kunnen we hierin het goede doen?
Ja, ik heb daar een vrij standaard antwoord inmiddels op. Uiteindelijk gaat het om je eigen morele kompas. Omdat het hierin in dit geval nogal groot is. En ik ben inmiddels zover natuurlijk heel erg getraind in de rationaliteit en de reden. Dat ik denk dat wat deze tijd nodig heeft is een moreel kompas op 3 niveaus. Hè? De ratio wat we gewend zijn sinds de verlichting om dat te volgen. Brengt ons niet alles. Dus wat we nodig hebben, ook als moreel kompas, is kunst. Ons laten verleiden door de inspiratie en de verbeelding. En de natuur. Verbinden met de natuur. En die 3 elementen van het kompas moeten richting geven, zodat je persoonlijk het goede kan doen. En een meer aardse opmerking die ik vorige week maakte. Ik sprak voor allemaal bankiers. En voor hen gold wat mij betreft, neem je waarde van thuis in ieder geval eens mee naar je werk. Vergeet niet dat eigenlijk hetzelfde zou moeten zijn. En verschuil je niet achter bureaucratische regels of dat soort dingen.
Ja.
Dat is voor veel mensen ook het begin om het goede te doen, denk ik.
Dus... Mooi. Ja, ik ga niet iets noemen, maar ik sluit aan bij wat jij zei. Ja, ik zeg meer aardse... Weet je, er is nu steeds meer onderzoek. Als je gewoon even in de natuur bent, en wandelt. Of gewoon überhaupt naar bomen kijkt. Wat voor rust dat brengt, hè, als we het hebben over geluk of nut. Dus laten we dat ook inzetten. En ik las laatst via via over een onderzoek dat diepzinnige ervaringen met bijvoorbeeld kunst voor betere leiders kunnen zorgen. Die dan de wereld anders gaan zien. Dus ik sluit ook bij het stukje kunst aan. En die ratio die is natuurlijk overgewaardeerd sinds de moderniteit, maar alsnog ongelooflijk waardevol. Dus laten
Absoluut,
we.
Ja.
En het doet mij dan denken aan de. En de ik gebruik even normale taal. En de idealen van Plato. Die zegt het schone, nou laat dat het kunst zijn. Het ware, laat dat de ratio zijn. Het proportionele, nou ja, dat was geometrie, maar dat is een goed methodiek waar we het ook over gehad hebben. Dus het schone, het ware, het proportionele. Ik vergeet er vast een paar hoor, maar ik denk dat dit mooie richtingen zijn waar we naar kunnen streven. Dus ik weet ook niet wat het ware of het schone is, maar dat zijn wel richtingen waar we naar kunnen streven om uiteindelijk bij het goede te komen. Dus dank.
Graag gedaan. Waar genoegen.